Gemeente, de Heere is waarlijk opgestaan en daarom lezen we het opstandingsevangelie vanmorgen uit Markus 16. Markus 16 en ook uit 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. Tot zover. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 30. Psalm 30, het zevende en het achtste vers. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Psalm 30, vers 7 en 8. Wij luisteren eerst naar God spreken in zijn heilige wet en dan naar hoe de Heere Jezus de wet heeft samengevat in de hoofdsom. En aansluitend willen we zingen uit Psalm 99, het tweede vers: God die helpt in nood is in Sion groot. Psalm 99, vers 2, na de wet des Heeren en de samenvatting in de mond van de Heere Jezus. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken. Van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Maar hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag, de rustdag, en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch ook maar iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus, die uit de schoot van de Vader komt, heeft de wet van zijn Vader al dus samengevat. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. We lezen het opstandingsevangelie eerst uit Marcus 16. Daarvan de versen 1 tot en met 8. Marcus 16. Vers 1 tot 8. Markus 16, vers 1. En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag van de week kwamen ze tot het graf als de zon opging. En zeiden tot elkander, wie zal ons de steen van de deur van het graf afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde, zagen ze een jongeling zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zeide tot haar, wees niet verbaasd, gij zoekt Jezus de Nazarener die gekruisigd was. Hij is opgestaan, hij is hier niet. Ziet de plaats waar ze hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Al daar zult gij hem zien, gelijk hij u lieden gezegd heeft. En zij, haastelijk uitgegaan zijnde, vluchten van het graf en beving en ontzetting had haar bevangen. En zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. En we lezen vervolgens het opstandingsevangelie bij Petrus. Eerste brief, eerste hoofdstuk, vers 1 tot 9. 1 Petrus 1, vers 1 tot 9. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Aan de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling van het bloed van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Gij, die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, die gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in wie gij nu, hoewel hem niet ziende maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van de zielen. Amen. We bidden de Heere eerst om zijn onmisbare zegen in de bediening van zijn woord. Mag ik u voorgaan in gebed. Barmhartige en genadige Heere, levende God, wij mogen elkaar groeten met de Heere is waarlijk opgestaan. Omdat dat het leven zo veranderd heeft en zo bepaalt voor uw volk het verleden en ook de toekomst, maar ook voor deze wereld. Heere, wij mogen u daarvoor erkennen dat u een God bent, niet van de doden, maar van de levenden. Dat u de levende Heere bent. En dat voor dode zondaren in zichzelf. Maar daar hoeft het niet bij te blijven, bij die constatering. U wilt dat leven van u kwijt in het hart van uw volk en kinderen. Wat een wonder, Heere, dat u daarop uit bent sinds het verloren paradijs. En dat u daarmee doorgaat tot aan de jongste dag. Om ze te roven uit de klauwen van de duivel en ze te brengen in uw doorboorde handen. En dat is een garantie dat ze thuis worden gebracht. Dat uw huis vol wordt. Dat uw eer vergroot wordt. En dat zo'n verlost mens vol verwondering eeuwig mag zingen van uw goedertierenheid. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Wij bidden, Heere, om de opening van uw woord. Hoe zullen wij in onze menselijke gebrekkigheid dat evangelie kunnen verwoorden van de levende God, van de verkondiging, van de kracht van uw genade en van het verse bloed van de Heere Jezus dat druppelt in zondaars harten om ze te maken tot levende mensen, tot nieuwe mensen die in het geloof mogen staan in de heiligmaking, zoals Petrus daarvan getuigt, door de besprenkeling met het bloed van de Heer Jezus Christus. Heere, wilt u ons zo bearbeiden, hier in het kerkgebouw en thuis als we meeluisteren. Wilt u ons zo genadig nabij zijn, de dominee, de organist, de koster, de kerkraad die de leiding heeft in deze eredienst, de jeugd, de ouderen, uw volk en kinderen, hoe ze er ook aan toe zijn, of ze mogen staan in die blijdschap van het geloof, in die verwachting van uw heil ook in volkomenheid, maar ook schuchteren en van verre staanden. Ook mensen die tobben met hun schuld en niet durven te zeggen dat ze erbij horen, omdat in hun leven nog zoveel is dat met de heiligheid van uw genade niet strookt. Heere, u bent een zielenherder, een grote kudde die niemand tellen kan, uit de dood verrezen en daarom zo krachtig en heerlijk. Maar u komt in uw bearbeiding ook zo persoonlijk heel dichtbij. En zo bevelen we heel de kudde aan uw trouwe zorg en leiding. Zodat we ook verder mogen komen in de oefening van het geloof, Heere. Afgebroken in onszelf, maar opgebouwd in die menigvuldige genade die u vermenigvuldigt, zoals Petrus zegt. Bekeer ons als we nog onbekeerd zijn. Met een open graf en met een leeg kruis en met een geopende deur in de hemel en met een levende Heere en toch onbekeerd. O God, wat een ernst om zo te moeten leven en zo eens te zullen sterven, dat is eeuwig verloren. Geef dat ook als een indruk in het hart van zulke mensen, niet uit bangmakerij, maar juist uit genade om ze jaloers te maken op die levende God en dat leven dat Hij geeft. Alle die in het geloof mogen staan, Heren, dat ze ook een leesbare brief van U zouden zijn. Dat we ook in deze wereld paaschristenen zouden zijn, door de Geest geleid. En dan hebben we een boodschap voor de mensen om ons heen. De Bijbel blijft zo vaak dicht voor veel mensen. Voor veel mensen ook onbekend. Maar laat uw kind een geschreven en een gesproken woord van u zijn, midden in de samenleving. We bidden voor Israël, Heren, waar we straks ook voor zullen collecteren. Zegen dat volk, dat het niet gemakkelijk heeft. Zegen het, Heren, u houdt het ook staande tot nu aan toe. Maar leer het ook knielen bij het kruis. En de Heere Jezus inroepen als zaligmaker en Heren. Zegen ons ook als we ziek zijn, als we een moeilijke tijd achter de rug hebben, als we depressief zijn. U kent de schapen van de kudde die het moeilijk hebben en we bevelen ze hartelijk in uw trouwe zorg aan. En geef de duivel geen plaats dat hij enige hinder doet aan die van u zijn. Heere, dat mogen we ook in vertrouwen in uw handen leggen. Hoor ons in ons bidden. En aanvaard onze dank en wil zelf de leiding hebben in deze eredienst, opdat het ook echt paasfeest mag zijn in het woord, in het lied, in de ontmoeting met u en met elkaar. Heren, dat vragen we in de vergeving van onze zonden en pleitend op uw beloften om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 21, de versen 1, 5, 6 en 7. O Heer, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Uw heil zweeft hem voor de ogen. En met wat blijde zielenvreugd zal hij door al uw daan verrukt ten rijen gaan. Psalm 21, vers 1, 5, 6 en 7. Straks na het amen van de prediking willen we instemmen met Psalm 56, vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Psalm 56, vers 6. Het gezongen antwoord na het amen van de prediking. We willen het feit van Pasen verkondigen, gemeente, vanuit Markus 16. En ook in het licht van 1 Petrus 1. Ik had het nog niet aan de koster opgegeven, omdat ik de psalmen zo vroeg had ingeleverd. Maar ik wou het er toch graag bij lezen. De tekst komt uit Markus 16, vers 7. En dat lezen we nog een keer, dat vers. Markus 16, vers 7. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Aldaar zult gij hem zien, gelijk hij u lieden gezegd heeft. Geliefde gemeente, we hebben elkaar vanmorgen begroet met de Heere is waarlijk opgestaan. Of eigenlijk is dat geen groet van mensen naar elkaar toe, maar komt daarin de groet van de Heere naar zondaren toe. De Heere is waarlijk opgestaan. En dat is een bijzondere groet, veel mooier en passender bij de kerk dan goedemorgen of goedemiddag of goede avond. Omdat in die groet het leven van de levende Heere typerend is voor mensen op aarde. Of ze nu geloven of niet, al maakt dat natuurlijk wel een groot onderscheid. En zo kun je in verschillende talen dat nog terugvinden. Bijvoorbeeld in Oostenrijk, Grüß Gott, vind ik altijd mooi dat als je elkaar dan in de bergen ontmoet, dat iemand dat tegen je zegt, Grüß Gott. Al zal dat natuurlijk ook wel eens gedachteloos gebeuren. Of in het Nederlands, hoewel het een Franse uitdrukking is, adieu. Verbasterd tot tjo of tjeu of hoe mensen dat zeggen. Maar daar komt het eigenlijk vandaan. Adieu, ik beveel je aan God aan. En zo is het ook op Pasen. De Heere is waarlijk opgestaan. Daar groeten de eerste christenen elkaar mee. In die moeilijke tijd van vervolging na Pinksteren. Maar het is al te lezen in Lucas 24. Als de Emmausgangers terugkomen in de christelijke gemeente in Jeruzalem, dan willen ze de boodschap vertellen dat ze de levende Christus in Emmaus ontmoet hebben, maar de gemeente is hun al voor. Want als ze binnenkomen, dan zeggen die mensen tegen de Emmausgangers, de Heere is waarlijk opgestaan en van Simon gezien, dat er ook bij. Waarlijk, het is echt gebeurd. En niet alleen maar voor zichzelf, maar ook voor zijn volk. Met name voor Petrus. De Heere is waarlijk opgestaan en van Simon gezien. Nou gemeente, dat zet Pasen meteen op de hoogte van het heilsfeit tot eer van God. Maar ook op de hoogte van de zaligheid van Gods volk. En zo mogen we luisteren naar de tekst waar Petrus ook in voorkomt, samen met de discipelen. En we schrijven er vanmorgen boven als thema voor de prediking, de paasboodschap voor Petrus apart. Thema voor de prediking, de paasboodschap voor Petrus apart. Drie gedachten. We vragen eerst, voor Petrus? We zeggen vervolgens, toch voor Petrus? En we zien in de derde plaats, juist voor Petrus. Ik herhaal. De paasboodschap voor Petrus apart. Voor Petrus. Ten tweede, toch voor Petrus. En ten derde, juist voor Petrus. De tekst is in de paasgetuigenissen uniek. Omdat in ons tekstvers de discipelen en Petrus uit elkaar gehaald worden. Na elkaar worden genoemd. Zeg het aan zijn discipelen en zeg het aan Petrus. Zo krijgen de vrouwen een opdracht van de engel. Maar jongens en meisjes, Petrus was toch een discipel? Daarom is het apart dat het er zo staat. Hij hoorde toch bij de discipelkring? Je hebt misschien nooit geweten dat het in Marcus' evangelie zo staat, dat Petrus eigenlijk uit de discipelkring wordt uitgepeld. Inderdaad, hij was wel een discipel, maar is dat nog zo? En als we de geschiedenis van de Bijbel kennen, dan kunnen we daar wel een antwoord op geven. Dat is natuurlijk niet toevallig dat de Heere dat via de engel aan de vrouwen laat zeggen. Want er is nogal wat voorgevallen tussen de levende Christus die aan het kruis gegaan is en Petrus, de discipel die de haantje de voorste was. Je had van tevoren nooit kunnen bedenken dat dat gebeurd zou zijn. Petrus is uitgevallen uit de discipelkring. En niet omdat de Heere Jezus hem verstoten heeft, maar omdat hij zelf Jezus heeft vervloekt. En dat is, al is dit evangelie uiteraard, dat is in de eerste plaats ook het vraagteken dat je erbij zet. Petrus, maar hoe zit dat dan? Hoe moet dat dan? We weten niet of de vrouwen geweten hebben wat wij weten. Wat er in Caiaphas hof gebeurd is, dat de Heere zo verloochend is door zijn eerste knecht, zou je haast zeggen. Tenminste, dat dacht Petrus van zichzelf. Maar dat maakt ook niet uit of die vrouwen dat weten. Zij geven gehoorzaam door wat de engelen hun gezegd hebben. Zeg het aan zijn discipelen en zeg het aan Petrus. Ja, dat was nodig, want die andere discipelen, Johannes was immers bij hem toen Petrus zo vloekte. Die andere discipelen zullen het wel geweten hebben. En die zullen zich onderling hebben afgevraagd. Kan dat nou voor een discipel? Dat je zo vloekt. Zou Petrus nog een van ons zijn? Kun je nou op zo'n logenaar aan? Die gezegd heeft toen hij uitgenodigd werd om Jezus te belijden. Jij hoort er ook bij. Ik ken die mens niet. Kun je daar nou een kerk op bouwen? Zo'n voorganger. Dat kan toch niet? Een logenaar. Vandaar, jongens en meisjes, dat ze hier uit elkaar gehaald worden. Zeg het aan de discipelen en zeg het aan Petrus. En wat denk je? Hoe Petrus zelf geweest is. Sinds dat voorval waar ik net over sprak. Tot op de dag van de opstanding van de heiland. 3 donkere dagen. Hij heeft zijn Heere verloochend. En als u misschien ook wel eens grof gevloekt hebt, hoewel u genade kent, ja, dat kan. Als jij wel eens gevloekt hebt, misschien ken je nog geen genade. Maar dat je toch die grove vloek gebruikt hebt, dan heb je er misschien spijt van gekregen. Er moet een reclame zijn geweest, hoorde ik gisteren vertellen door iemand op de tv, waarin de grofste vloek naar voren kwam. Het schijnt dat die reclame nu verdwenen is. Gelukkig. De grofste vloek mist altijd elk doel, namelijk dat je er gelukkig van wordt. En dat je God leert kennen, God lief krijgt. Je haalt de verdoemenis over je heen. Nou, Petrus, dat heb je gedaan, man. Jezus kon toen niet met hem praten. Maar toen hij het voor de derde keer zei, heeft de Heere Jezus hem omgedraaid en hem scherp aangekeken. Met een veelzeggende blik. En die brak Petrus hart. En toen kwam die tot zichzelf. Als je dat hoort in de Matthäus Passion of in de Bach van Bach, in de Johannes Passion, dan vind ik het zo magistraal, gemeente, dat Bach, die moet de Heere gevreesd en gekend hebben, dat wenen van Petrus in de muziek en in de tekst zo bijzonder weergeeft. Een gebroken hart, dat hoor je in de muziek. Nou, zo is het gegaan. Petrus. Had hij gezegd, al werden ze ook alle aan u geërgerd. Ik niet. En nu is het ervan gekomen dat hij gezegd heeft.
Als ik van Jezus ben, dan is mijn plaats in de hel. Zo vat ik het maar samen. En daarom, de duivel, die heeft gedacht, dat zit goed. Een volgeling van Jezus in mijn greep. Petrus, jij een discipel, wat beeld je je wel niet in, zeg. Jij hoort bij mij, zo'n vloeker hoort in de hel. Dacht je soms dat Jezus er zulke discipelen op nahoudt als jij? Kom nou toch. Dat je dingen doet waarvan zelfs de wereld nog met afkeer spreekt. De paasboodschap voor Petrus apart. Voor Petrus? Snap je, gemeente, dat vraagteken? En daarom haalt de Heilige Geest, als Marcus het opschrijft, Marcus was een leerling van Petrus, je leest het alleen in dit evangelie. Het is ook een teken van genade, dat je je zonde kunt belijden, zonder dat je er zelf mee op de voorgrond komt. Maar dat Christus er groot mee wordt. Petrus heeft het aan Marcus doorgegeven, toen hij dit evangelie aan de christenen in Rome schreef. Zo heeft de Heilige Geest het geopenbaard. Boodschap voor Petrus apart voor Pasen. Zeg het aan zijn discipelen en aan Petrus. Nou is dit een historische situatie, gemeente, maar mag ik het proberen wat toe te spitsen. Je hoeft niet openlijk te vloeken om toch de Heere de rug toe te keren, hoor. Je kan door onbekeerd te zijn op een wereldse manier of op een godsdienstige manier net doen of Christus nog in het graf ligt. Dus luister maar niet voor een ander, maar buk u maar zelf onder dat woord van de Heere. Ik, vloeker, al vloek ik nooit. Als mijn leven geen paasleven is, dan vloekt mijn leven met de schepper en verlosser die recht op me heeft. O gemeente, als de Heilige Geest ons overtuigt in ons hart, hoe komen we er dan onderuit? Jongelui, jullie zijn gedoopt, misschien nog niet bekeerd, maar dan is er toch al een onderscheid. Je bent aan Gods kant gezet. Is er dan ook het positieve onderscheid tussen ons en de wereld? Op zaterdag, op zondag, in het uitgaansleven, in de vrije tijdsbesteding, in het omgaan met de sociale media, is er het positieve onderscheid? Kinderen van de Heere, moeten we ook niet bukken, een vraagteken achter ons eigen leven zetten. Wat zijn er een zonden die overgebleven zijn? Boezemzonden, heimelijke zonden, ambtelijke zonden, uitbrekende zonden, persoonlijke zonden. Als je genade kent, dan steek je de vinger niet uit naar de ander. Maar dan buig je in verwondering dat die levende koning nog aan een zondaar denkt, van wie de duivel dacht, hebbes. Maar Satan, dat is gerekend buiten de Heere Jezus Christus. Dat is gerekend buiten de paasgenade. Dat is gerekend buiten het kostbaar bloed dat druppelt op Golgotha en dat hij verrezen is, als de levende Heere uitdeelt door zijn lieve geest aan het hart van alle die hem leren vrezen. De paasboodschap voor Petrus apart, vraagteken achter Petrus, maar een uitroepteken achter de Heere Jezus. Hij leeft en hij gaat dode zondaren levend maken en als ze in zonde vallen en de duivel denkt, die is voor mij, dan is dat gerekend buiten de Heere Jezus Christus. En dat is het evangelie in deze tekst. En ze worden wel uit elkaar gehaald. Maar de Heere, die laat hem niet in de hel vallen. Dat had Petrus verdiend. De Heere houdt hem vast. En als de Heere je vast heeft, dan houdt de Heere je ook vast. Tot in de eeuwigheid aan toe. Doch gaat heen en zegt het aan zijn discipelen en aan Petrus, dat hij u voorgaan zal naar Galilea. Daar zult ge hem zien. En dan kan de Heere Jezus verder met Petrus praten. Het is toch voor Petrus, hoewel hij een diepgevallen discipel is,
Zo kan het in het leven van Gods kind gaan. Maar als de Heere begonnen is, gemeente, dan maakt de Heere het ook af. En dan zijn er ook tranen. Want er was natuurlijk nog een discipel die van de Heere afstand genomen had. Judas. Ja, maar Judas had geen band aan de Heere Jezus. Daarom kon Judas Jezus niet verloochenen, maar alleen verraden. Dat is erg hoor, dat is erg. Maar Petrus, die had een band aan de Heere Jezus. En daarom kon hij hem verloochenen. Dat kan alleen zijn kind. Dan snij je van jouw kant de band bewust door. Tussen de Heere en jezelf, tussen de Vader en kind. En als de Heere Jezus dan opstaat. Het is gebeurd vlak voordat de Heere Jezus gekruisigd werd. En toen kon de Heere niet praten. Ik zei het al in het eerste punt met Petrus. Heeft hem alleen het hart verbroken. Maar toen is de Heere Jezus de dood ingegaan. En toen heeft hij ook voor dat vloeken van Petrus en van u en van jou en van mij, kinderen van de Heere, betaald. Petrus wilde de Heere Jezus terughouden van het lijden. Nee, Heere, dat gaat geen zins gebeuren. Terughouden van de dood. Ik zal voor u strijden. Wat, Petrus? Had de Heere Jezus gezegd, ik zal voor u bidden dat u niet in verzoeking komt. En Petrus had gedacht, dat kunnen mijn collega's in de zak steken, maar mij gaat het niet aan. En toch, maar gemeente, wat een wonder dat Christus nou ook de schuld van Petrus meegenomen heeft aan het kruis. Meegenomen heeft in zijn dood. In de goddelijke verlating van de hel die Petrus had verdiend. En als de Heere dan opstaat, dan is die druk met het vertellen aan de mensen dat hij leeft. 1 Korinthe 15 vers 5 wordt Petrus ook genoemd. Hij is van Petrus, van Cephas gezien. En dat evangelie was eerder geschreven dan dit Marcus evangelie. Dus dat is al de eerste bron. Hij is door Petrus gezien. En het staat daar in een tijd in 1 Korinthe 15. Dat het initiatief bij de Heere Jezus ligt. Niet bij Petrus. Die ging naar buiten en die weende bitterlijk. Ik heb het verzondigd. Ik ben niet meer waard. Ik heb de vloek verdiend. Maar als de Jezus opstaat uit het graf, dan verschijnt hij ook aan Petrus. En dan zegt hij tegen de vrouwen, laat de discipelen en ook Petrus naar Galilea gaan. Daar zullen ze me zien. Zeg het aan de discipelen, zeg het aan Petrus, ik ben opgestaan. Verkondig het aan die godlogenaar en aan alle zondaren, het is volbracht. Roep het uit aan alle die het maar horen willen. Daar is verzoening voor uw zonde. Daar is leven in uw dood. Ik ben dood geweest, maar ik leef. De Heere is waarlijk opgestaan. En in de kracht van zijn opstanding heeft hij getriomfeerd. En bewezen dat hij de Zoon van God is. En de kracht van zijn opstanding gebruikt hij. Toen en nu. Om deze paasboodschap door te geven. Voor Petrus apart op naam gesteld. Maar dat geldt voor elke discipel. Dat geldt voor elk kind van God. De paasboodschap voor Petrus apart. Op een persoonlijke boodschap mag u rekenen. Toch voor Petrus. Toch voor Thomas. Toch voor u. Toch voor jou. Toch voor mij. Want Petrus is Christus, Petrus. Schaap van de kudde die de stem van de Heere mag horen en gehoorzamen. De tocht is niet altijd gemakkelijk. Maar als je eenmaal schaap van die kudde geworden bent, dan kan het wel door een veld met doren en distels gaan. Maar dan ben je toch van de herder. En daarom ben je van de kudde. En als je van de herder bent, dan zet die herder zich ook tot en met in.
om je niet kwijt te raken, om je door te helpen, om je goed uit te laten komen, om je thuis te brengen, tot eer van God. De erfenis in de hemelen bewaard, zegt Petrus, voor u. O, dan moet dat wel door vele verdrukkingen heen. Dan wordt je geloof beproefd zoals het goud beproefd wordt door de goudsmid in de smeltkroes. En dat vuur wordt heet gestookt. Maar als je nou Christus, van Christus bent, Petrus. Mag u daar nou amen op zeggen, mijn broeder en zuster? Wat een zegen, hè? Als je nou mag weten door het geloof. Ik ben van de Heer. Dat is Pasen, ook in de beleving. Dan is het leven van Christus uw deel. De verzoening van hem aangebracht aan uw hart. De Heilige Geest, uw leidsman en Heere. Petrus is Christus Petrus. Van eeuwigheid aan Christus gegeven door God de Vader. En die eeuwige liefde van God, die de Heere Jezus heeft uitgestraald in zijn offer en in zijn opstanding, is nu de dragende grond voor vallende zondaren, voor gevallen zondaren en voor vallende zondaren. Want dan val je niet in de hel, maar dan vangt de Heere Jezus je op met zijn doorboorde hand. Dan hang je misschien aan een zijden draadje boven de hel. Ja, Petrus heeft het denk ik ingeleefd. Maar nee, er is nog een ander koord. Er is een koord van goedertierenheid. Dat is de verkiezing van de Heere. Het welbehagen van God in de Heere Jezus Christus. Mensen, als je niet uit Pasen leeft, dan gaat het naar beneden. Dan gaat het naar de duisternis. Oh, dan kun je nog een hele hoop leuke dingetjes doen en zo. En het leven oppimpen en zo. En we maken er wat van. Als je de kranten leest, hoe ze toch over de opstanding en de wederopstanding spreken. Dat heeft helemaal niks met Pasen van doen. In deze tijd. Paaseieren en paashazen en paasdiners dansant. Ach mensen, wat een paasfeest. Dan ga je naar beneden. Als je die levende vorst niet kent, die dood geweest is, maar hij leeft, dan ga je naar beneden en dat willen mensen niet. En daarom grijpt hij zich vast aan allerlei paasartikelen, paasbomen, los van het kruis, die de ondergang niet kunnen verhinderen. Maar als je wel door die Christus bent vastgepakt, door zijn lieve geest, dan ga je omhoog. Dan is de dood en het verderf heeft Christus voor u doorleefd. En hij is constant in de weer om u uit te delen dat leven dat echt die naam mag dragen. Ook voor u, ook voor jou. En hij verkondigt het, heel persoonlijk, de paasboodschap van Petrus voor Petrus apart. Dan mag hij weten dat in de opstanding, dat de Heere Jezus bezig geweest is met hem en meteen laat weten, zeg het aan de discipelen en zeg het aan Petrus. En dan moeten ze straks teruggaan naar Galilea. Daar zullen ze het woord zelf ontmoeten. Kijk, we moeten natuurlijk niet op ervaringen leven. Geloofservaring, dat is vrucht van het steunen op het woord. En vandaar dat gesprek straks met Petrus in Galilea. Met het levende woord Petrus, heb je me lief. Tot drie keer toe, hè? Er ligt natuurlijk een herinnering in aan die verloochening. En dan gebruikt de Heer Jezus een hoog woord voor liefhebben. Met, heb je me lief met goddelijke liefde. En Petrus antwoordt drie keer heel eenvoudig. Niet met goddelijke liefde, durft hij niet meer te zeggen. Hij zegt, Heere, ik houd van u. En de derde keer als Jezus dan weer diezelfde vraag stelt, Petrus, heb je me lief? Dan gebruikt de Heere Jezus daar in Galilea, waar hij de discipelen ontmoet, voor de derde keer dat eenvoudige woord dat Petrus gebruikt. En dan wordt Petrus bedroefd. En dan zegt die Heere, u weet alle dingen. Mooi, hè? Dan wordt dus het werk van de Heere Jezus zijn steun. U weet van mijn verloochening. U weet van mijn haantje de voorste zijn. U weet van dat ik het zo goed wist en dat ik anderen de les wou leren. En ik ben u zelf zo diep gevallen. Maar u weet ook, Heere, dat ik van u houd. Kijk, daar valt Petrus terug op het volbrachte werk van die levende Christus. Mensen, topt u met uw zonde? Denkt u, voor mij kan het niet? Het is zo ruim aan Gods kant. Of hebt u helemaal geen last van uw zonde? Vraagt u zich dan eens eerlijk af of u wel steunt op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Want daar krijg je een ander leven van. Een leven dat een spreekbuis is van het werk van de Heere. Dat zie je meteen ook al in de teksten. Het was altijd, als je de apostellijsten leest in de evangelie, dat Petrus voorop stond. En Petrus deed het woord. Maar hier komt hij achteraan. De paasboodschap voor Petrus apart. Ja, niet zonder meer. Niet maar direct. Eerste discipelkring. Zo staat het ook in 1 Korinthe 15. En dan voor Petrus. Voor Petrus. Ja, toch nog voor Petrus. Zo diep is de Heere gebogen. Zo ruim heeft de Heere het werk volbracht. En dan mogen we de lijn ook doortrekken in het derde punt, gemeente, naar die prachtige brieven van Petrus. En daarom heb ik ook een gedeelte daaruit voorgelezen aan u. Juist voor Petrus. Kijk, als het echt Pasen in je leven wordt, krijg je een taak. En natuurlijk is dat voor Petrus uniek, dat hij het evangelie mag schrijven van de opstanding van de Heere Jezus. Maar ook voor ons, gemeente. Als je echt een paaschristen bent geworden, dan zul je je ook voegen bij de gemeente. In de zin van niet dat je zondags 1 of 2 preken consumeert en zegt, nou, het was fijn, of het was te lang, of het was te kort, of het was dit, of het was dat. Maar dat je dus betrokken bent bij het lichaam van Christus. Ook door de week. En in de samenkomsten van de gemeente. Maar ook door de week. En ook in de samenleving. Leesbare brief van de Heere Jezus Christus. Nou, dat mocht Petrus worden. Eerst stond hij zelf altijd op de voorgrond. Maar nou mag hij zelf door genade een leesbare brief van de Heere Jezus worden. Moet je eens horen hoe het begint, die Petrusbrief. Petrus, een apostel, dat is een boodschappenjongen, van Jezus Christus aan de uitverkorenen, naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking van de geest. Als je naar Petrus kijkt, wil die zeggen, dan zie je niet meer Petrus Haantje de Voorste, maar dan zie je in Petrus het Lam van God. Het Lam van de kudde van God, dat door de Heere Jezus geleid wordt. Daarom volgt ook tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Petrus schuilt weg achter het bloed van de Heere Jezus Christus. Bijzonder, hè? En dan moet Petrus sterven aan zijn Simon zijn. Hij heet in Lucas 24 nog, de Heere is waarlijk opgestaan en van Simon gezien. Maar hier heet hij Petrus. In 1 Korinthe 15 heet hij Cephas. Rotsman. Niet vanwege zijn eigen kwaliteiten. Maar de vastheid in Petrus' leven is er door de vastheid van de genade die de Heilige Geest bevestigd heeft in het leven van dit kind. Kijk, mensen, daar worden we zwak in onszelf. Afgebroken in onze oude mens. Maar zo krachtig in het werk van God drie-enig. Daar komen we achteraan. Maar toch erbij. Misschien het laatste schaap van de kudde. Maar toch een discipel. Zo alleen kan Jezus Christus Petrus gebruiken als apostel. Want de jubel van zijn opstanding moet doorgaan. Bijzonder, gemeente. En dat zal, ik heb het al in het tweede punt ook gezegd, gemeente, bij de zee van Galilea, waar de Heere hen naartoe voorgaat, nog verder met Petrus en de andere discipelen over spreken. En dat is ook gebeurd. Wat daar precies gezegd is, weten we niet.
1 Korinthe 15 bijvoorbeeld, en hier zegt het aan zijn discipelen en Petrus, in die persoonlijke ontmoeting, daar ligt een heel teer moment. Dat blijft het geheim tussen de Heer en je ziel als het Pasen wordt. De belijdenis van zonde en het ontvangen van de genade. Het leren verstaan van het woord, het leven uit het woord en hoe de Heer je opzoekt en met je omgaat. Tere momenten waarin je de Heer zo lief krijgt. Steeds meer in de bruidegom gaat zien als de bruid die toch van hem is. En daar moeten we ook voor stoppen, gemeente, voor dat tere moment van wat daar besproken is. Maar als je nou de Petrusbrief leest, dan blijkt uit wat Petrus daar schrijft, hoe zijn leven toch veranderd is. En dat is bijzonder. Dat is bijzonder, want dan hoor je niks meer van Petrus. Hij schrijft het wel op. Maar dan hoor je alles van de Heere Jezus. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Ons. Hij is toch de apostel, de boodschappenjongen, dus hij heeft een boodschap voor de gemeente. Maar hij sluit zichzelf bij in. Ons. Wedergeboren. Hij is zelf van dood levend gemaakt. En dat op kosten van die levende heiland, die dood geweest is, ja tot in de Godverlating is afgedaald, maar hij leeft. Wedergeboren tot een levende hoop. En dat hoop in de Bijbel is geen misschientje, maar dat is de zekerheid en de vastheid van het kruis en de opstanding. Daarom door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Een loflied, prachtig dat die brief zo begint. Als de Heer ons het leven geeft, hoop ik na Pinksteren een serie te beginnen over de Petrusbrieven, omdat het evangelie daar zo bijzonder in verwoord wordt, zo evenwichtig. De aard van Petrus is helemaal weg. Zo van, ik zal dit en ik zal dat. Petrus, hè, de vurige, de haantje de voorste, de egoïst. Maar de geest van de Petrusbrieven, dat is de geest van de Heer Jezus. Heel geestelijk evenwichtig. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Nou wordt het Pasen voor Petrus. En het mag Pasen zijn als hij schrijft, heel die brief, twee brieven zelfs. Het mag Pasen zijn in zijn verkondiging. Het mag Pasen zijn in zijn leven. Kijk mensen, als je verder van het woord af gaat staan, dan verlies je die paaskracht. Hoe dichter bij het woord, en dat bedoel ik met woord levende Heer Jezus Christus. Hoe dichter bij het woord, hoe dichter bij de erfenis. Onverderfelijk, onbevlekt, onverwelkelijke erfenis. In de hemelen bewaard voor u. Nou, dat is een kapitaal, mensen, daar kunnen we niet op. Hoeveel mensen er ook zalig worden, dat kapitaal is zo groot, daar kunnen we niet op. Maar als je hier uit die genade mag leven, dan kun je het al niet eens op. Hoe zal dat dan zijn als straks die hele erfenis uitgekeerd wordt in de wederkomst van de Heer Jezus Christus? Die klinkende munt van de genade, die in de brieven van Petrus zo heerlijk mag worden gezien. Bewaard voor u en uitgekeerd op Gods tijd. En zo Pasen. Zo Pasen houden. Zo Pasen vieren, gemeente. Gij, die in de kracht van God bewaard wordt, door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden. Mag u zich daarin verheugen. Nou, als je de brieven van Petrus leest, dan proef je de verwondering dat deze man, zo diep gevallen, deze taak krijgt. Dat hij de christenen in Rome mag leiden door de Heilige Geest te schrijven uit Christus voor hen. Kijk, dan heeft hij het als kind geleerd. En dan mag hij dat als knecht
doorgeven. Met de beproeving. Ja, want daar komt natuurlijk alles tegen op. Hè? Als je niet meegaat in de lijn naar beneden, de zuigkracht van de dood in deze wereld, waar de duivel mee staat te lachen. Maar als je gezet bent in de opgang in de hoogte, met Christus gestorven, met Christus begraven, met Christus opgewekt in een nieuw leven, met hem gezet in de hemelen, zodat je de dingen zoekt die boven zijn, waar Christus is aan de rechterhand van God de Vader, en niet de dingen die op de aarde zijn, mensen, daar komt heel de wereld overheen. Daar valt een mens overheen. Dus Petrus kreeg de wind van voren, zeker. Hij moest zelfs de kruisdood sterven. Maar dan wel vanuit het loflied uit 1 Petrus 1. Geloofd, zei de God en Vader. En dan heeft Petrus niet gezegd, oh, dat vind ik wel mooi, de kruisdood sterven. Want zo is de Heer Jezus ook gestorven. Uit buiten bijbelse bron weten wij dat hij het veel te veel eer vond om net zoals de Christus gestorven was op Golgotha ook zo te sterven. En toch moest het, ze willen ze hem eigenlijk een hak mee zetten. Hè? Nou, dat is nou die Christus waarin je gelooft, hè. En toen schijnt Petrus gezegd te hebben, kruis mij dan maar op de kop. Kruisig mij dan maar op de kop. En zo schijnt het ook gegaan te zijn, zegt een buitenbijbelse bron. Kijk, hier is Petrus afgestorven aan het uit Adam zijn. Hier is Petrus afgestorven aan zijn egocentricisme. Hier is Petrus de Cephas, de rots, die mocht zeggen, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, o mensen. Als we zo Pasen mogen kennen, als we zo paasvorst mogen ontmoeten, dan zal het ook Pasen zijn en blijven in ons leven. Wat voor beproeving er ook komt. Daar wil ik ook niet gemakkelijk over doen, gemeente. Maar als je in de hand van Christus in de smeltkroes komt, dan wint het vuur het niet. Ja, het is een loutering. Maar dan wint die overwinnende hand uit de dood het, ook in uw leven. Petrus moest zeggen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat heel bedacht zijn herder heeft verloren. Maar hij leerde ook pleiten, gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond. En de Heere heeft het gedaan. Pasen. Het wordt Pasen in het leven van Petrus. Dat is zalig, gemeente. Want dan jubelen alle paasklokken tegelijk. Dan is het paasfeest voor Petrus. Dan is het paasfeest voor de andere discipelen. Die uitgestuurd worden de wereld in. En ook ons het evangelie verkondigd hebben. Dan is het paasfeest voor u. Dan is het paasfeest voor jou. Maar vooral als het paasfeest in je leven wordt, mensen. Dan is het paasfeest voor Jezus, want dat doet hij zo graag. Amen.
Wij eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wat een wonder dat u het Pasen hebt laten worden op deze wereld. En dat dat verkondigd mag worden over heel de wereld. En gehoord en geloofd en doorleefd en gedaan. Als we de berichten volgen, dan is er zoveel dood en doodsdreiging in deze wereld. Als we in ons eigen hart geen onbekenden zijn, dan heeft dat alles te maken met onze diepe val en ongehoorzaamheid. Maar het antwoord dat u daarop hebt gegeven en geeft, dat is evangelie. Dat u uw zoon gegeven hebt in de vloek, in de dood. En dat hij het volbracht heeft. En dat u ook hebt gezegd, volbracht in de opwekking. Er is een nieuw begin. God is een God van het leven. Heere, wat een wonder. En als we daaruit mogen leven, dan is het wonder zo groot. En dan wordt het wonder groter. Want u houdt getrouw uw woord. En daar verlangen we te zingen. U ter eer. Vanuit die verwondering van de ontmoeting. En dan verlangen we ook om als paaschristen te leven. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Uw dierbare gunst, die is me altijd bijgebleven. Dat is uw trouw, Heere. Zelfs voor een Petrus. O God, versterk uw volk en kinderen. Als ze mogen staan in de vrede door het bloed van het kruis. In de vastheid van uw verbond en woorden. In de blijdschap van het geloof, of ook in de aanvechting, in het toevluchtnemende geloof, niet zeker van zichzelf, wel zeker van u, de Heere. Heere, ook als de smeltkroes heet is, heet wordt gestookt en de duivel staat te lachen, dat we dan op de goede herder mogen zien. En zijn stem horen. Daarom ging hij de discipelen voor naar Galilea. Om ze aan het woord te binden. Ook Petrus. En bij dat woord te bewaren. En in dat woord uit te sturen. De wereld in, ook tot in de lage landen bij de zee. Heere, versterk uw volk en kinderen. Bekeer ons als het nog paasloos is. En geef dat leven, dat eeuwige leven heet. Dan wordt u geëerd. En zijn wij zalig en hebben een boodschap voor de wereld. We bidden voor de Arabische landen waarin de revolutie heerst. Wat blijkt hier, heren, dat mensen staan naar een zekere vrijheid zoals die in het zogenaamde Vrije Westen is. Maar dat kan ook losbandigheid zijn. Als wij niet gebonden zijn aan uw woord en wil. Wij bidden, Heere, of u alle die leiding hebben te geven in deze moeilijke zaak, ook wil laten zien dat er zegen ligt in gebondenheid aan Gods woord. Zegen alle die doden te betreuren hebben. Heere, wat een dood en verderf, wat een wereld toch. Wat een wonder dat u zich blijvend ontfermt over deze wereld. Laat het woord van Pasen ook heilzaam mogen zijn voor gevangenen, voor beproefden, voor bedroefden, voor eenzamen, voor mensen die een andere geaardheid kennen dan ze zouden willen hebben. Heere, ontfermt u zich over verstandelijk beperkten en mensen die zo dement geworden zijn dat ze niet meer kunnen denken, maar toch op u vertrouwden met hun hart heel hun leven lang. Wij bidden om een zegen over deze dagen. Breng ons ook vanmiddag en morgen weer trouw in de kerk. Zegen de belijdenisdiensten die her en der gehouden worden. Heere, wees ons nabij en geef ons uw zegen. Ook met jonge mensen die hun ja-woord openlijk mogen uitspreken voor u en voor uw dienst. Wij bidden om een leven na Pasen uit de Paasvorst. Zegen mensen die eenzaam zijn, Heere, misschien juist op de paasdagen. En dat we ook als gemeente oog voor elkaar mogen hebben in zulke omstandigheden. We bidden voor zuster Clara van uw Amerongen, die erg ziek is. Wilt u haar gedenken, Heere? De communicatie is moeilijk, dat ze stil op u mag vertrouwen. Ook het laatste traject. Gedenk haar en alle die in liefde om haar heen staan. Wij danken u voor het samenzangend orgelspel, de ontmoeting met elkaar. Heere, vergeef onze zonden ook onder de heiligste dingen. En zegen uw woord, dat bidden we uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen nog Psalm 150 vers 1 voor zijn troon en hier beneden. Maar vooraf wordt er gecollecteerd. Eerst de rondgang voor de kerk, tweede rondgang voor Israël en bij de uitgang voor het bouwfonds. Ik zou zeggen, gemeente, een paasgift in de collecte voor de Heere en zijn dienst is van harte welkom. Psalm 150 vers 1. verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.